Het is mogelijk dat een man die al zijn bezittingen kwijtgeraakt is, die zelfs zijn kinderen moet missen, in één dag allemaal verongelukt, doodziek is, melaats, uitgestoten door iedereen, en dan uit kan roepen: ik weet dat mijn verlosser leeft. Hoe is het mogelijk? We lezen dat wel. We weten het wel, maar hoe kan dat? Hoe kun je dan zeggen: ik weet dat mijn losser leeft? De Heer is waarlijk opgestaan, dat is een mooie belijdenis. Ik weet dat mijn verlosser leeft, dat is een prachtig lied. Maar weet je het ook? Ik weet. Niet ik voel, niet ik ervaar, of niet ik vermoed of ik denk, maar ik weet. Er staat in de Hebreeënbrief: het geloof is de zekerheid van de dingen die men niet ziet. En ik wil je heel eenvoudig vanmorgen ook vragen: is ik weet dat mijn verlosser leeft alleen maar een belijdenis, of is het een zeker weten voor jou, in welke omstandigheid hij je ook verkeert? Ik weet dat mijn verlosser, is het je persoonlijk bezit? Gaat het echt om je relatie met hem, dat jij een verlosser nodig hebt? Heb je trouwens een verlosser nodig? Heb je een losser nodig die je loskoopt, die je bevrijdt? Prachtig dat lied om te zingen: de Heer is mijn bevrijder. Mijn bevrijder. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Wat geweldig. Dat er Jezus de dood heeft overwonnen. En dat is werkelijkheid. Niet zoals een predikant, een collega van mij in een van de plaatsen waar ik als predikant gestaan had, in zijn gemeenteblad schreef, zo van: ja, de Heer Jezus is opgestaan. En dat betekende dat als Jezus onrecht om zich heen zag, stond hij op. En ook als wij onrecht om ons heen zien, moeten we opstaan. Dat is de opstanding. Maar we weten allemaal drommels goed dat iemand die dood is, is dood. Die kan niet opstaan. Als je zo in de opstanding van Jezus gelooft, dan denk ik dat je ook geen verlosser hebt. Dan denk ik dat je leven ook niet een zeker weten is, maar op drijfzand. Prachtig, ik weet dat mijn verlosser leeft. En een van de apostelen die zijn geschiedenis, zijn gebeurtenissen die hij zo gezien heeft, opgeschreven heeft. En juist doordat hij dat opgeschreven heeft, ons die zekerheid wil geven, is de apostel Johannes. De apostel Johannes die heel kort in zijn mededelingen is, maar heel gericht. Johannes die het niet heeft over de soldaten die het graf bewaken, die het niet over een grote aardbeving heeft, maar tot de kern gaat. Dat leidt allemaal af, denkt hij. Het gaat niet om die soldaten die wegvluchten, het gaat niet om die aardbeving die er was. Het gaat om Jezus. Wat daar gebeurt. Andere evangelisten die bij de geboorte van Jezus spreken over het kribbetje en over de wijzen en over de herders. Terwijl Johannes het kerstevangelie samenvat in deze korte zin: het woord is vlees geworden. Dat is het enige wat hij zegt over de geboorte. Zo kort, maar zo krachtig. En daar willen we vanmorgen met elkaar eens over nadenken, hoe Johannes de opstanding van de Heer Jezus beschrijft in het 20e hoofdstuk van Johannes, vers 1 tot en met 18. Laten we dat samen lezen. Johannes 20, vers 1 tot en met 18. Ik lees uit de NBG-vertaling. En op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala weg, vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. En ze zag de steen van het graf weggenomen. Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had. En zeide tot hen, ze hebben de Heere weggenomen. En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel. En zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. En kwam het eerst aan het graf. En zich vooroverbuigende zag hij de linnen windsels liggen. En hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende. En hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen, maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde, want zij kende de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weder naar huis. Maar Maria stond buiten, dicht bij het graf, wenende. En terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf en ze zag twee engelen zitten in witte klederen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tot haar, vrouw, waarom weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Ze meende dat het de hovenier was en zeiden tot hem, Heer, als gij me weggedragen, zeg mij dan waar hij me hebt neergelegd, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. Ze keerde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws, Rabboni, dat wil zeggen meester. Jezus zei tot haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdalena ging heen, boodschapte de discipelen dat ze de Heer had gezien en dat hij haar dit had gezegd. Tot zover deze prachtige woorden uit de paasgeschiedenis, uit het evangelie van Johannes. Als je de geschiedenis van het sterven en de opstanding van Jezus leest. Misschien heeft u gekeken naar het spektakel in Dwingelo, The Passion. Als je weet hoe zo'n programma, zo'n evenement, helemaal tot in de kleinste details op script gezet wordt, helemaal minutieus uitgedacht wordt en uitgevoerd wordt. Precies op het juiste moment, op de seconde, moet die persoon gefilmd worden. Moet die persoon dat zeggen. Het ging allemaal precies volgens het script. Daar weet je soms helemaal niets van als je daar niet achter de schermen kunt kijken wat daar allemaal gebeurt. Als je kijkt naar dat wat er gebeurd is met Jezus, bij zijn kruisiging, bij zijn begrafenis, bij zijn opstanding, dan is het zo wonderlijk te zien dat het allemaal precies volgens het script gebeurd is. Er staat in 1 Korinthe 15 dat Jezus is gestorven volgens de schriften, naar de schriften. Hij is begraven naar de schriften. En hij is ook opgestaan naar de schriften. Precies zoals het in het script allang beschreven werd. Dr. Albert Schweitzer, een hele bekende filantroop van de vorige eeuw, die heel veel goeds gedaan heeft, die zei, ja, het is hem overkomen. Het is Jezus overkomen, hij is als martelaar gestorven. Denkt u dat? Nee. Het is precies zo gegaan zoals God de Vader ons dat in het Oude Testament al aangegeven heeft. Zoals de Jezus ook zei, ik moet naar Jeruzalem gaan. Net zoals dat 2000 jaar daarvoor Abraham naar diezelfde plek moest gaan. Naar het gebergte van Moria. En weet u, Abraham wordt in Romeinen 4 genoemd de vader van ons allen. De vader van alle gelovigen. Abraham, de vader van alle gelovigen, die zijn enige zoon, want zo wordt Isaac daar genoemd, zijn enige zoon, zijn alles, staat in het Hebreeuws, zijn alles, zijn geliefde zoon, zijn beloofde zoon, waar zo naar uitgekeken werd, zijn Isaac, Yitzhak in het Hebreeuws, degene die je doet lachen, die zoveel blijdschap brengt in je leven. Wat was er niet een vreugde toen Jezus geboren, ik verkondig je, grote blijdschap. Wat werd er gelachen toen Isaac geboren werd. En dat God tegen Abraham zegt, je moet je zoon offeren. Precies op dezelfde berg als waar Jezus 2000 jaar later geofferd werd. En de enige vraag die Isaac, en de Joodse overlevering zegt dat Isaac toen geen jochie meer was, maar zeker 30 jaar geweest zal zijn, en die ook de blokken hout, het gekloofde hout op zijn rug droeg, die berg op. Weet je, het is allemaal al een keer gebeurd in het Oude Testament. En Jezus heeft het 2000 jaar later gedaan, volgens het script. En dat de enige vraag die Isaac stelde aan zijn vader, was deze. Vader, waar is het lam? Waar is het lam? En dan zegt Abraham heel eenvoudig, God zal zelf voor een lam zorgen. Nou, dat heeft God inderdaad gedaan. Precies 2000 jaar later ging Jezus samen met zijn vader op weg naar Jeruzalem. En Jezus zei, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus zei bij zijn komst in deze wereld, offergave, slachtoffer hebt gij niet gewild, u hebt mij een lichaam gegeven. Hier ben ik. Jezus die naar dezelfde plaats ging. Weet u dat na Abraham, 2000 jaar daarna, ging Jezus. Weet u dat we nu op dit moment precies ook weer zo'n 2000 jaar later leven? Misschien is dit ook wel de reden waarom dat deze wereld op dit moment op zijn kop staat. Hoe komt het dat ik vanmorgen vroeg in de auto gestapt ben, op weg naar Haarlem, en dat ik op de benzine, bij de benzinepompen zag, diesel 2,82. Hoe komt dat? Hoe komt de crisis over de hele wereld? Door één klein landje. door Israël. En weet u, de speciale afgezant van de Verenigde Naties, Albanese, die heeft het al een keer gezegd in een vergadering van de Verenigde Naties. Israël is de oorzaak van alle ellende. Nou, inderdaad, Frankrijk heeft Albanese behoorlijk op de vingers getikt dat ze dat durfden te zeggen. Maar later dacht ik, ze heeft gelijk. Ze heeft gelijk. Want Israël, Jeruzalem, is het land van God. En als we lezen dat de Heer Jezus in het midden gekruisigd werd, dat staat er letterlijk in Matteüs, hij werd in het midden gekruisigd. Johannes staat het ook. Dan weten we dat hij niet alleen tussen twee misdadigers gekruisigd werd, maar ook in het midden van de aarde. Want er staat in Zacharia dat Jeruzalem is de navel van deze wereld. In het midden van de menselijke geschiedenis, voor of na Christus. Wat daar gebeurde in Jeruzalem is een omwenteling geweest voor de hele wereldgeschiedenis. Maar die omwenteling zal misschien in onze dagen letterlijk plaats gaan vinden. Weet u wat Pilatus zei? Pilatus zei, moet ik dan uw koning kruisigen? Weet u dat de Jezus de koning van de Joden was? Weet u wat Pilatus op het bordje schreef boven het hoofd van Jezus? Dit is Jezus de Nazoreër, de koning der Joden. En toen de fariseeën zeiden van ja, maar dat is hij niet, je moet erbij zetten, dit heeft hij gezegd. Toen zei Pilatus deze mooie woorden, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En als Jezus opgestaan is, en dat is het geval, dan weten we ook dat één deze dagen Jezus, de koning der Joden, terug zal keren naar Jeruzalem. En dat weet Satan, dat weet de duivel. Dat weten de volken daaromheen misschien ook wel. Die opgestookt worden tegen Jeruzalem, tegen Israël. En die alles zullen doen dat de overwinning van Pasen niet gevierd zal worden door het moment dat Jezus als koning in Jeruzalem zal gaan heersen. Maar wij weten, Jezus is opgestaan. Weet u, volgens het script, wat zou er normaal gebeurd zijn? Jezus gekruisigd, links en rechts van hem een misdadiger. En dan komt het moment dat de Joden bij Pilatus komen en zeggen, ja, maar die lichamen die mogen niet aan het kruis blijven hangen. Want morgen is het een grote Shabbat. Morgen is het een bijzondere dag. Weet u wat voor dag, op wat voor dag Jezus gekruisigd werd? Nou, u kunt dat lezen bijvoorbeeld in het 31ste vers van hoofdstuk 19. Het was voorbereiding. En wat was de voorbereidingsdag? Nou, de voorbereidingsdag was de dag waarop het Joodse volk een lam moest slachten en het paascha moest eten. Dat was de voorbereidingsdag op de dag op het feest van het paasfeest. En het feest van het paasfeest zou de volgende dag beginnen. Het feest van de ongezuurde broden, 7 dagen feest vieren. Maar eerst moest het lam geslacht worden. Zou het nou zo heel toevallig geweest zijn dat Jezus precies op die dag gestorven is? Op de dag waarop alle Joden hun paaslam moesten slachten? Nee, dat is niet toevallig. Paulus zegt dan ook, ons paaslam is geslacht, Jezus. Nee, zeker niet. En als Jezus dan aan het kruis daar hangt, en Jezus zijn geest aan de Vader overgeeft en sterft, dan sterft Jezus veel te vroeg. Jezus is om 9:00 AM gekruisigd. Om 12:00, 3:00 later werd het donker. En 3:00 later daarna, dus om 3:00 PM, was Jezus al dood. 6:00 heeft hij Jezus aan het kruis gehangen. Terwijl normaal gesproken mensen soms wel eens 2 etmaals levend aan het kruis hingen. Jezus had ook gezegd, niemand ontneemt mij mijn leven. Ik leg het zelf af. Jezus had zelf een moment bepaald waarin hij zou sterven. En toen het volbracht was, toen hij de zonde van de hele mensheid op zijn schouders gevoeld heeft, de godsverlatenheid gevoeld heeft, voor jou, voor mij. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat Petrus zegt, hij heeft al mijn zonden in zijn lichaam naar het kruis gebracht. En dat daar aan het kruis het oordeel voltrokken werd over mijn zonde. Dat is gebeurd daar. En toen Jezus wist dat het gebeurd was, riep hij, het is volbracht, het is klaar. En stierf hij. Terwijl de medegekruisigden gewoon nog leefden. En dan staat er, toen kwamen ze bij de kruisen om, ja, om ze van het kruis af te halen, want het zou de volgende dag Shabbat zijn. En ze kwamen bij de misdadigers en ze sloegen de knieën kapot. Dan kunnen ze niet meer ademhalen, dan stikken ze. Maar ze kwamen bij Jezus. En dan staat er, ja, ze zagen dat hij al overleden was. En dan zegt Johannes zo mooi in het hoofdstuk hiervoor. En zij braken zijn benen niet. Weet je dat er letterlijk staat in Exodus 12 vers 6 dat de beenderen van het paaslam mogen niet gebroken worden. Johannes staat erbij. Hij ziet het. Hij is er getuige van. En dan staat er een andere soldaat die pakte een speer, die stak in zijn zij. Als teken kwam er bloed en water. Het bloed en het water waren gescheiden. En als ervaringsman wist hij, deze man is overleden. En toen zei Johannes, hé, maar warempel? Er staat in Zacharia, als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Weet je dat hier iets heel wonderlijks gebeurt bij het kruis? Een profetie naar het verleden gaat in vervulling. Hij is het paaslam. En een profetie naar de toekomst gaat in vervulling. Hij zal komen. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Maar dan komt het wonderlijke. Dan zou normaal gesproken, zouden slaven komen met een platte kar. Want een vervloekte die aan het kruis hangt, wordt nooit begraven in Israël. Kan nooit op heilige grond begraven worden. Vervloekten van het kruis, die worden met een platte kar afgevoerd naar de vuilnishoop, het dal Hinnom. En daar brandt het en dan worden de lichamen vernietigd. En dat zou dus ook met de 2 misdadigers en met Jezus gebeurd zijn. Als niet Jozef van Arimathea naar Pilatus gegaan was. En dat staat letterlijk in Marcus. Hij waagde het om naar Pilatus te gaan om het lichaam van Jezus te vragen. En toen heeft hij het lichaam van Jezus samen met Nicodemus van het kruis afgehaald. En notabene in zijn eigen graf heeft hij het lichaam neergelegd. In Matthäus staat dat Jozef van Arimathea een rijk man was. 700 jaar voor Christus heeft Jesaja in zijn boekrol al geschreven dat de Messias zal verblijven in het graf van de rijken. Wat een script, hè? Het script was al lang geschreven. En het werd tot in de kleinste details uitgevoerd. Precies zoals het in de Bijbel staat. En dan wordt Jezus daar begraven. En dan staat er aan het einde van Matthäus, en de vrouwen die volgden Jozef en Nicodemus naar het graf. Ze zagen dat er een steen voor gerold werd. En dan staat er, en die twee vrouwen, Maria van Magdalena en Maria, de moeder van Jezus, zaten tegenover het graf. Nou, dat zal omstreeks een uur of vier 's middags geweest zijn. Om 6 uur zou het donker worden. Hoe lang deze vrouwen daar tegenover het graf gezeten hebben, weten we niet. Maar er zal een moment geweest zijn dat ze zeiden, oké, nu moeten we naar huis. Ja, waar huis? Ze kwamen uit Galilea. En ze waren nu in Jeruzalem. Ze hadden een bovenzaal waar ze teruggingen. En daar in die bovenzaal, ik denk niet dat ze de kleren uit geweest zijn hoor. Daar hebben ze gerust. En dan kon Maria van Magdalena het niet langer meer uithouden. Heb je dat ook wel eens, dat je soms heel spannend, soms 's avonds naar bed gaat en dan de volgende morgen bijna niet af kunt wachten? Nou, 's morgens toen het nog donker was, ging Maria van Magdalena op pad. Ja, wat wilde ze daar doen? Nou, weet je, de schriftlezing van vanmorgen begint met deze mooie woorden. Op de eerste dag van de week. De eerste dag van de week, toen de zon opkwam. Een mooie moment is het toch niet, hè? Het nieuwe begin. Weet u, ook in Exodus 12, als het gaat over het Pascha, wat gevierd moest worden, waardoor het volk van Israël, daar staat, na precies op de dag af 430 jaar in slavernij verkeren. Gevangen zat. En dan denk je na 400 jaar, er zal nooit meer een verandering komen. Misschien denk je wel eens, de situatie waarin ik terechtgekomen ben, is blijvend. Nou, hier zie je, na 430 jaar, precies op de dag af, wordt het Pascha gevierd in Israël en ze worden uitgeleid. En dan zegt Mozes, dit is het begin van de jaren. Het begin van de maanden. Hier begint het nieuwe leven. Er zijn jaartellingen onder Israël die beginnen vanaf de uittocht van Egypte. Toen begon het leven pas. Nou, hier zien we op de eerste dag van de week, precies op dat moment, een nieuw begin. Een nieuw begin. Weet je, de Heer Jezus wordt genoemd de eerste uit de doden. De eersteling uit de doden, zodat hij de eerste geworden is. Maria die kwam daar bij het graf. En tot haar ontsteltenis zag ze dat de steen, in Matthäus staat, weggerold was. Dan weten we wat hier staat, in Johannes. Er staat in vers 1, ze kwam bij het graf terwijl het nog donker was. En ze zag dat de steen van het graf weggenomen was. Weggenomen. In het Grieks staat er letterlijk dat de steen een weggenomene was. Die steen was niet zomaar weggerold. Die steen die was weggehaald. Kijk, als we zo'n grote steen hebben, hè, zo'n ronde steen, zo'n molensteen die we dan nou ja, ook daar zien, dan denken we, nou die steen die is weggerold. Maar even een vraagje. Hoe gaat die engel er dan op zitten? Moet hij er helemaal bovenop klimmen of zo? Nee. Er staat, die steen die was gewoon weggenomen en de engel ging erop zitten. Het graf was leeg. Nou, wat was er nou zo belangrijk aan dat het graf open ging? Nou, in de eerste plaats, denkt u dat het voor de Heer Jezus nodig was dat die steen eerst weggenomen moest worden en dat hij dan pas op kon staan? Of niet? Had er Jezus ook op kunnen staan met die steen ervoor? Zeker. Zeker. Want we lezen op een gegeven moment dat er Jezus door dichte deuren zomaar ineens binnenkwam, hoor. Nee, voor Jezus had die steen niet weggerold hoeven te worden, maar voor wie wel? Voor ons. Voor ons was dat een teken, een bewijsvoering. De steen was weggenomen, de steen was weggenomen. Mag ik het zo zeggen? De steen was weggenomen, de waarheid werd zichtbaar. Daarom werd die steen weggenomen. Ten tweede, de steen werd weggenomen als een teken van overwinning. Hij heeft overwonnen. Ten derde, de steen werd weggenomen als een teken van bevrijding. Kom eruit. En de steen werd weggenomen als een teken van hoop. En ik hoop dat jij dat ook in je leven mag ervaren. Dat er bevrijding is. Dat er hoop is. Dat er overwinning is. Nou, Maria die rent naar de apostelen toe, naar de discipelen toe. En ze vertelt wat haar overkomen is. En dan rennen die twee. De andere discipel is hier Johannes zelf. Zoals hij zich noemt hier, Johannes de apostel. En Petrus die rennen naar het graf toe. En Johannes die is de snelste, die is waarschijnlijk ook de jongste. Die heeft waarschijnlijk ook de langste benen. En Petrus al een oudere man, die een beetje een soort vaderfiguur voor Jezus was hier op aarde, die komen daarbij het graf. En wat is nou zo mooi, hè? Dan blijft Johannes daar buiten staan, hij kijkt naar binnen en dan ziet hij toch iets heel wonderlijks. Dan ziet hij daar de linnen windsels die om het lichaam van Jezus heen gedrapeerd waren, liggen. En de hoofddoek opgerold bij het hoofdeinde. En dan staat er in de Bijbel, en Johannes zag het. En geloofde. Later zei Johannes, zalig zij die niet gezien hebben, en nochtans geloven. Natuurlijk zou het heel mooi zijn om u vanmorgen allemaal mee te nemen naar dat graf en dat we allemaal even dat graf in konden kijken. Ja, dat kan niet. Maar gelooft u het ondanks alles toch wel? Zonder het gezien te hebben? Petrus zegt, in hem gelooft gij zonder hem gezien te hebben. Hoe kunnen we geloven zonder te zien? Nou, hier staat dat Johannes die zag het en hij geloofde, want hij kende de schrift nog niet. Het Nieuwe Testament moest nog helemaal geschreven worden. En hij had nog niet de Heilige Geest ontvangen, waardoor hij ook het Oude Testament kon leren begrijpen. Weet u, het is zo ontzettend belangrijk dat wij geloven omdat wij de schrift kennen. Als je de schrift niet kent, dan kun je ook niet geloven. Waarom? Er staat in de Bijbel, het geloof is uit het woord van God. Het geloof is uit het horen. En weet je, als je de schrift niet kent, als je het woord van God niet kent, dan loopt je geloofsleven schipbreuk. Dan zul je op een gegeven moment ergens tegenaan lopen en dan misschien helemaal je geloof aan de wil hangen. Het geloof is zo gebouwd, gebaseerd op het woord van God. En dat zegt Johannes ook. Johannes die zegt op een gegeven moment aan het einde van zijn evangelie, al deze dingen heb ik geschreven, heb ik voor jullie opgeschreven, opdat jullie geloven. Daar ligt de basis. Het is wel heel mooi dat Johannes hier die... Het lijkt er een beetje op dat Johannes hier de cocon zag waaruit de rups verdwenen was. Hè? Die windsels, die lagen er allemaal nog, net zoals een coconnetje waaruit de vlinder ontsnapt is. En waardoor Johannes zeker wist, ze hebben het lichaam van Jezus niet zomaar gestolen of ergens anders neergelegd, maar dan hadden ze dat met windsels en al gedaan. Nee, hij is waarlijk opgestaan. Maar Maria, die bleef daar bij het graf achter. En we lezen 3 keer van Maria dat zij weende. Ze huilde. Ze was haar meester kwijt. Ze was haar heiland kwijt. Weet je, het is het meest erge wat je in je leven kunt meemaken als je Jezus kwijt bent. Van Johannes lezen we dat hij weende zeer in Openbaring 5. Omdat er niemand was die hem kon verlossen. En dan staat er, weent niet Johannes, de leeuw van Juda heeft overwonnen. Weet je, dit is zo'n geweldige feestvreugde die we mogen weten, mogen kennen. We hoeven niet te wenen. We hoeven niet verdrietig te zijn. En als deze Maria zich met haar hoofd, als het ware, ze kijkt het graf in, dan ziet ze notabene op de plaats waar Jezus gelegen heeft, aan het voeteinde, het hoofdeinde, een engel zitten. Nou, ik zou behoorlijk verbaasd zijn hoor, als ik dat zou zien. Maar Maria is kennelijk helemaal niet onder de indruk ervan. En die vraagt, waar is maar, hebben jullie hem nou ergens neergelegd? Ze is helemaal niet onder de indruk van deze engelen. Deze engelen kunnen haar zelfs niet eens troosten en zeggen dat Jezus opgestaan is. En dan kijkt ze om en dan ziet ze iemand anders daar in de tuin lopen. Ze denkt dat het de tuinman is. Als u hem nou meegenomen hebt, vertel me dan waar die is. En dat zegt Maria met de rug naar Jezus toe. Met de rug naar die tuinman toe. Zo in en in verdrietig is Maria. En dan zegt de heer Jezus heel eenvoudig, Maria. Het leek net of de heer Jezus als de goede herder zijn schapen die verstrooid zijn, zijn schapen die als het ware niet meer weten waar ze naartoe moeten, dat de goede herder ze allemaal weer bij name roept. Hij roept ze bij name. Hij zegt, ik ben jullie herder. Wat is toch mooi, hè? Dat hoop ik ook dat je dat vanmorgen mag ervaren. Dat jij hier vanmorgen zit te luisteren, niet met de oren van een ander, maar dat hij jou bedoelt. Dat hij jou roept. Dat hij jouw naam kent. Want dat weet ik zeker. Wie je ook bent, je kunt hier niet anoniem zitten. Jezus kent jouw naam. Hij kende Zacchaeus, die hij nog nooit ontmoet had. Hij kende Nathanael. Hij kent iedereen. Hij roept je bij jouw naam. En weet je, als je dat gaat beseffen, dat hij jou bij jouw naam roept. Ja, weet je, dan verandert je leven. Dan weet je dat het goed komt. En weet je, dan draait Maria zich om en dan roept Maria het uit, Rabboni. Nou, zegt u misschien, ja, Rabboni, wat betekent dat? Ja, Rabbi, dat is een leraar in Israël. Rabboni betekent grote leraar. Overste leraar. En dan wil Maria maar 1 ding doen. Maria die wil de Jezus vastpakken en nooit meer loslaten. Dat is de reactie van Maria. Ze klampt zich vast aan Jezus. En dan zegt Jezus, hou me niet vast. Hou me niet vast. Hij zegt daarmee eigenlijk, weet je, je mag me niet vasthouden. Ik heb een andere taak. Heel veel mensen willen Jezus vasthouden. Als je de plaatjes kijkt in kinderbijbel. En als ik aan u vraag van, hoe ziet Jezus eruit? We hebben allemaal in onze gedachten, oh ja, die wat lange man met een mooi baardje, half lang haar, lieve ogen. Paulus zegt, nu niet meer. Al heb je Christus naar het vlees gekend, nu niet meer. Wij willen hem zo graag vangen met onze eigen gedachten, met onze eigen voorstelling. Hou mij niet vast. Hou me niet vast betekent dat je Jezus in zijn aardse leven niet vast moet houden. Hij is verheerlijkt. En als je nu wilt weten hoe Jezus eruit ziet, dan raad ik u aan om het boek Openbaring te lezen. Daar lees je hoe de Heer Jezus er nu uitziet, verheerlijkt. Aan de rechterhand van God, hou mij niet vast. Ik vaar op naar mijn Vader en naar uw Vader. O mensen, je kan hier nog zoveel over zeggen. Maar wat is er een enorme hoop dat de Heer Jezus op een gegeven moment zei, naar mijn Vader en naar uw Vader. En hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Ga naar mijn broeders. Die Petrus die je verloochend heeft. Die Thomas die zo moeite heeft om te geloven. Ga naar mijn broeders. Hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Weet je, toen Jezus hier op deze aarde kwam, kwam hij als de enig geboren zoon van God. Hij was de enige zoon van God. Daar was er maar één van. En toen Jezus naar de hemel ging, ging hij niet meer als de enig geboren zoon, maar als de eerstgeboren zoon. En door het werk wat hij gedaan heeft, mogen wij zeggen, Vader, Abba Vader, is de Vader van Jezus ook onze Vader geworden, is de God van Jezus ook onze God geworden, en mogen we broers en zusters zijn van onze Heer Jezus. Mensen, wat is het belangrijk om vanuit dit open graf, vanuit deze overwinning te mogen leven. En te weten, hij is sterker dan de dood. We zijn met hem, hebben we nieuw leven gekregen. En dat nieuwe leven, dat begint vanuit de dood. Dat nieuwe leven kan nooit anders dan door de dood heen. Dat nieuwe leven is niet een gerepareerd leven, een verbeterd leven, maar het nieuwe leven is een gestorven leven in Christus. En met hem opgestaan. Daar begint het nieuwe leven. En ik hoop dat dat voor u Pasen betekent. We zijn met Christus opgestaan in nieuwheid des levens. Ik zou graag willen vragen of de muzikanten naar voren willen.